Je luistert naar een derde deel van de zomerserie rond Dry July, waarin ik je meeneem langs een aantal belangrijke onderwerpen als je vrij wilt worden van alcohol. En dat doe ik door je mee te nemen door mijn boek, Blij Alcoholvrij. En ik heb je al herinnerd aan mijn basisprincipe, dat het niet jouw schuld is. En tijdens de vorige aflevering heb ik je laten zien op welke manier je kan verzanden in verhalen die je gelooft over alcohol, waar je geen enkele vraagteken meer bij zet. En vandaag ga ik in op een emotie die diep kan zitten. Die je eenvoudig jarenlang kan tegenhouden om die eerste stap te zetten om serieus werk te maken van het diepe verlangen om niet langer gecontroleerd te worden door alcohol. En die emotie is schaamte. De angst wat de erkenning van het hebben van een problematische relatie met alcohol over jou zegt. Wat anderen dan van je denken. Of het betekent dat je een alcoholist bent. Let's dive in. Dit is Blij Alcoholvrij, de podcast voor ambitieuze vrouwen die volop in het leven staan, maar niet blij zijn met de rol die alcohol daarin speelt. Mijn naam is Nanja van Vliet. Ik weet hoe het is om vast te zitten in de greep van alcohol en ken de rijkdom van een leven zonder verdoving. Niet drinken is voor mij een vrije keuze waar ik trots op ben, waar ik me niet langer voor schaam of voor verontschuldig. Niet mogen drinken is vervangen door niet willen drinken. Wil jij dit ook? Abonneer je dan op dit kanaal. En zet daarmee jouw eerste stap in de richting van blij alcoholvrij. Schaamte. Ik heb het ontzettend lang met me meegedragen. Die diepe schaamte die ik voelde als ik wakker werd. Nog voor ik mijn ogen open had, was dat gevoel er dan al. En het drukte zwaar op me. En ik beloofde mezelf steeds weer dat ik er klaar mee was. Ik wilde niet langer dat alcohol zo'n grote rol speelde in mijn leven. En ik sprak er met niemand over, met helemaal niemand. En ik deed het liefst alsof er helemaal niets aan de hand was. Want wat zou het betekenen als ik het zou toegeven? Wat zou dat zeggen over mij? En wat zouden anderen dan van mij denken? Maar ook, zou het betekenen dat ik dan nooit meer zou mogen drinken? Jarenlang heb ik gezwegen en heb ik mezelf verstopt. En deed ik wanhopig alsof er niets aan de hand was, terwijl ik van binnen verscheurd werd door de twijfel, het oordeel, de teleurstelling en de boosheid. En ik voelde aan alles dat het niet klopte, maar toch dronk ik dan weer. En dat was juist datgene waar ik me zo voor schaamde. Maar het idiote is dat die schaamte me niet weerhield om te drinken. Nee, het was juist andersom. Die schaamte weerhield me om er iets aan te doen. Om er echt iets aan te doen. De schaamte zorgde ervoor dat ik me terugtrok en niet in staat was om hulp te zoeken. En die schaamte zorgde er zelfs voor dat ik bleef drinken. Want het gevoel van die schaamte die ging zo diep, die pijn daarvan was zo scherp, dat er aan het einde van de dag maar één oplossing mogelijk leek. En dat was mezelf een glas wijn inschenken om even verlost te zijn van dat gevoel. En wat ik nadat ik voor de laatste keer ben gestopt met drinken ben gaan zien, is dat schaamte en alcohol vaak hand in hand gaan. Jij en ik zijn verantwoordelijke mensen. We houden alle ballen in de lucht. Niet alleen die van onszelf, maar ook van de mensen om ons heen als dat nodig is. Of als wij denken dat dat nodig is. En dat je je alcoholgebruik niet in de hand hebt. Dat je jezelf stevast voorneemt om het bij één glas te houden en je daar dan niet aan houdt. Dat vreet aan je. Want dat klopt niet met de manier waarop je in het leven staat, waarop je keuzes maakt en waarop je plannen normaal gesproken tot uitvoering brengt. En het feit dat je dit niet onder controle kunt houden, juist dit, vervult je met schaamte. En ik schaamde mij dan ook diep voor mijn alcoholgebruik. Maar ik weet ook dat schaamte en emotie is die al bij mij hoorden sinds ik jong was. Die was al veel langer iets wat ik meedroeg. Ik groeide op in een dysfunctioneel gezin, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Met ouders die gingen scheiden en een moeder die zelf verslaafd raakte aan alcohol. En haar verslaving vond ik verschrikkelijk om te zien. En ik herinner me nog goed, toen ik een jaar of 16, 17 was en ik in het weekend was wezen stappen, dan trof ik haar als ik thuis kwam stevast beneden slapend aan. En als ze dan wakker schrok, of als ik haar wakker maakte om naar bed te gaan, dan keek ze me aan met die lege blik, waarin ik zag dat ze geen idee had waarom ik daar voor haar stond. En na een tijdje stopte ik hiermee. Sloop ik stilletjes langs haar heen om niet met haar in discussie te hoeven. Ik vond dat echt afschuwelijk. En ik bezwoer dat ik nooit, maar dan ook echt nooit, zo zou worden. En toch bevond ik mij jaren later in diezelfde positie. En natuurlijk was het anders. En dat kon ik vooral nog heel lang aan mezelf verkopen, dat het bij mij anders was. Want ik had mijn leven nog gewoon op orde. Ik dronk niet iedere dag. Ik had nog een liefdevolle relatie en een goede baan. Maar deep down verschilde het niet zoveel. Ik dronk gewoon meer dan goed voor me was. En ik kon het niet doen. Alcohol zat in mij. Als ik dronk, hield ik het nooit bij 1 of 2. En als ik niet dronk, dan verlangde ik ernaar. En daar schaamde ik me voor. Want als ik eerlijk werd, dan kon ik niet anders dan zien dat de overeenkomsten tussen mij en mijn moeder steeds groter werden. Dat ik ook verslaafd was geraakt aan alcohol. Maar man, wat dat voor een gevoel teweegbracht, dat kon ik in die tijd gewoon niet handelen. En dus stopte ik het dan weer weg. En nam ik weer geen verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die ik haar keer op keer had gesmeekt te nemen. Waarvan ik haar ook zo gunde dat ze die zou nemen. Maar nee, ik bleef jarenlang geloven dat ik het zelf moest kunnen oplossen. Ik had dat probleem zelf gecreëerd, ik moest het zelf zien op te lossen. En omdat mijn leven er dus niet zo uitzag als dat van mijn moeder, was hulp zoeken lange tijd een no-go. Want wat zou dat dan betekenen? Zou ik mezelf dan een alcoholist moeten noemen? En dus modderde ik in mijn eentje aan. En groeide mijn gevoel van schaamte met iedere mislukte poging om het te veranderen. En de Amerikaanse onderzoekster en schrijfster Brené Brown heeft me iets heel belangrijks doen laten inzien. En in mijn boek Blij Alcoholvrij schrijf ik daarover. Brené heeft me iets geleerd dat me enorm heeft geholpen om mijn schaamte los te laten. Zij maakt een treffend onderscheid tussen schaamte en schuld. Gevoelens van schuld zeggen, ik heb een fout gemaakt. Terwijl schaamte zegt, ik ben een fout. Schuldgevoel is het ongemak of de spijt die we ervaren nadat we iets verkeerds hebben gedaan, vaak ten opzichte van een ander. We voelen ons dan schuldig over ons gedrag, maar dat gaat niet over wie we zijn als persoon. Brené omschrijft schaamte als een intens pijnlijk gevoel van ervaren en geloven dat er iets mis is met ons, waardoor we het niet waard zijn om liefde en verbondenheid te ontvangen. Schaamte zorgt ervoor dat we onze waarde als mens in twijfel trekken, terwijl schuldgevoelens gaan over ons gedrag. Schaamte gaat over het idee dat je niet goed genoeg bent zoals je bent, wat in geen geval en voor geen enkel mens klopt. Ieder mens maakt fouten. Maar dat bepaalt nooit je waardigheid. Het is vrij eenvoudig om schuld en schaamte te verwarren, waardoor elke fout die je denkt te maken een bron van schaamte kan worden. Ik kan een hele reeks dingen opnoemen uit de tijd dat ik nog dronk waar ik me slecht over voelde. Ik was vaak oneerlijk tegen Bas, loog over de hoeveelheid die ik dronk en verstopte wijnflessen zodat ik stiekem kon drinken zonder dat hij het merkte. Belangrijke afspraken zei ik op het laatste moment af met een slechte smoes. Zoals de 50ste verjaardag van een goede vriendin die ik op het laatste moment liet schieten. Niet omdat ik geen zin had, maar omdat ik dan naar huis zou moeten rijden en dus niet kon drinken. Ik gaf op dat moment de voorkeur aan thuisblijven en in mijn eentje drinken. Ik bracht mijn gezondheid in gevaar, met als dieptepunt dat ik van onze stalen trap viel, waar niet aan beide kanten een leuning is. Gelukkig had ik alleen een paar gekneusde ribben, maar het had veel erger kunnen aflopen. Wanneer ik aan deze momenten terugdacht, schaamde ik me intens. Ik begon mezelf steeds meer te zien als slecht en onwaardig. En daarmee herbevestigde ik wat ik al sinds mijn jeugd over mezelf dacht. Ik ben niet goed genoeg. En dit zorgde voor een vicieuze cirkel waarin mijn zelfbeeld steeds verder afbrokkelde. En ik probeerde die pijn te verdoven door steeds weer terug te vallen in destructief gedrag. Gevoelens van schaamte helpen dus absoluut niet bij het oplossen van wat er dan ook speelt. Voor schuldgevoel ligt dat anders. Ik mag me wel degelijk schuldig voelen over wat ik onder invloed heb gedaan of gezegd. Sterker nog, gevoelens van schuld kunnen juist behulpzaam zijn. Omdat ze je bewust maken van gedrag waar je niet blij mee bent en dat je wil veranderen. Deze gevoelens kunnen je het verlangen en de kracht geven om daadwerkelijk iets te veranderen aan de situatie. Schuldgevoel kan je morele kompas activeren en je motiveren om stappen te zetten naar verbetering. Op deze manier kan schuldgevoel wel een waardevolle emotie zijn die je vooruit helpt op een nieuwe weg. Vanaf het moment dat ik dit onderscheid tussen schuld en schaamte begreep, veranderde er iets in hoe ik naar mijn eigen situatie keek. Ik besefte dat ik verslaafd was geraakt aan een sterk verslavend middel, maar dat had ik op geen enkele manier bewust of expres gedaan. Het was heel oké om me schuldig te voelen over de dingen die ik had gedaan terwijl ik onder invloed was van alcohol, omdat dat mijn verandering ten goede zou kunnen komen. Maar als ik echt wilde helen, was het noodzakelijk om me daar niet langer voor te schamen. Brené stelt dat schaamte 3 dingen nodig heeft om te overleven. Geheimhouding, stilte en veroordeling. Ik had precies gedaan wat schaamte nodig had om te groeien en bloeien. Ik sprak er niet over, probeerde uit alle macht mij anders voor te doen dan wie ik werkelijk was, en ik haatte mezelf. Bingo. Het tegengif tegen de schaamte dat Brené aanreikt is empathie. In het licht van empathie is het onmogelijk voor schaamte om te overleven. Schaamte zal ook niet overleven als geheimen worden gedeeld met mensen die ze met empathie ontvangen. Dit benadrukt het belang dat jij deze strijd niet alleen blijft voeren, maar dat je in contact komt met mensen die je begrijpen. Die weten hoe het is om je dag in dag uit te verliezen in alcohol en je eigen integriteit iedere dag te grabbel gooit. Mensen die dezelfde mate van eenzaamheid, schuld, spijt, angst en wanhoop hebben gevoeld. De herkenning en het oordeelloze begrip is nodig om de schaamte te overwinnen. En ik durf te stellen dat als je de schaamte niet overwint, het onmogelijk is om werkelijk te helen. Al was het alleen maar omdat je de diepe pijn van die schaamte niet wil voelen. En dan dus altijd op zoek zal blijven naar een manier om die pijn te ontvluchten of te verdoven. Ik volg het advies van Brené en ik kies ervoor om mijn verhaal met jou te delen, omdat ik weet: shame dies when stories are told in safe places. Tot zover het stuk uit mijn boek. En dit onderscheid tussen schuld en schaamte wil ik graag vandaag bij je laten landen. Schuld zegt dus: ik heb iets gedaan waar ik niet trots op ben. Schaamte zegt: ik ben als mens niet goed. En als je luistert naar wat Brené je te vertellen heeft, dan is het sluwe van schaamte dat ze precies datgene nodig heeft om te overleven wat jij mogelijk al jaren doet. Zwijgen. Verstoppen. Jezelf veroordelen, voor je het de kans geeft om iemand anders te laten oordelen. Maar er is dus gelukkig een tegengif. Want schaamte overleeft het niet als je je verhaal deelt met iemand die het met empathie ontvangt. En dat is precies wat er met mij is gebeurd. Op het moment dat ik over mijn verhaal begon te delen, eerst heel voorzichtig en met 1 persoon in de veiligheid van een therapeutische setting, en daarna, toen ik dat durfde met meer mensen, begon die schaamte langzaam maar zeker haar grip te verliezen. Dus als jij ook voelt dat de schaamte je gevangen houdt, weet dan als eerste dat je niet de enige bent. En dan vertel ik je ook dat je je niet hoeft te schamen. Want wat jij hebt gedaan is je naïef inlaten met een verslavend middel. En die naïviteit zou je jezelf nog kunnen verwijten. Waren het dan dat je niet beter wist? Alcohol is zo genormaliseerd, het is altijd en overal. Van kinds af aan heb je gezien en geleerd dat alcohol erbij hoort. Dus hoe gek is het dat je dat eerste glas bent gaan drinken? En dat je dan vervolgens in de loop van jaren afhankelijk wordt van dat middel alcohol, dat is niet zo gek. Alcohol is namelijk een verslavend middel, dat zodanig ingrijpt op je brein dat je verlangt naar meer. Alcohol vraagt om alcohol. Het verlangen dat je vandaag voelt naar alcohol komt, wordt aangewakkerd door het glas dat je gisteren en eergisteren hebt gedronken. Maar wat je nodig hebt is een plek waar je je verhaal kunt delen. Waar je je verhaal zonder oordeel kunt delen. Nou, heb je nou niemand in je directe omgeving met wie je je verhaal durft te delen? Deel het dan met mij. Stuur me je verhaal. Nanja@over-invloed.nl. Ik lees het. Ik voel je. En je krijgt altijd een persoonlijke reactie. Zonder dat je er dan meteen al iets mee moet. Maar ervaar eens wat het met je doet. De opluchting die het je kan brengen. En misschien ben je wel klaar voor een grotere stap. Voel je dat je na de zomer echt aan de slag wil, waardoor je je nooit meer hoeft te schamen? Waardoor je dit gevoel van schaamte voor altijd achter je kan laten. Simpelweg omdat er niets meer is waarvoor je je denkt nog te moeten schamen. En als je voelt dat je mij daarbij je wil laten helpen, dan doe ik dat echt met alle liefde. Alles wat ik nodig heb gehad vanuit mijn diepe dal, hè, waarin ik zelf vast zat in die schaamte, naar het leven dat ik nu al ruim 6 jaar leid, komt samen in het nieuwe groepsprogramma, From Fixation to Freedom. In 4 maanden tijd leer ik je alles wat je nodig hebt. Bevrijd je jezelf van oude patronen. En laat ik je zien en ervaren wat een leven zonder alcohol je nou allemaal oplevert. De eerste editie van dit nieuwe programma start op 7 september. En het aantal plaatsen is beperkt. En september is traditiegetrouw een enorm populaire maand voor vrouwen om werk te maken van hun alcoholgebruik. En daarom is mijn oprechte uitnodiging, als ik iets in je wakker maak, als je voelt dat dit de plek is voor jou, wacht dan niet te lang met je aanmelden. Alle informatie en direct aanmelden kan via de link in de show notes. Of ga direct naar mijn website, over-invloed.nl, onder het kopje Werk met mij. Volgende week volgt het 4e deel van deze special voor Dry July. En ik hoop natuurlijk dat je dan weer luistert. Dankjewel dat je luisterde naar Blij Alcoholvrij. De plek waar je zonder oordeel mag onderzoeken wat alcohol voor jou betekent. En of je daar nou werkelijk gelukkig van wordt. En ik hoop dat je voelt dat je er niet alleen voor staat. En wil je nou meer van dit, dan heb ik een hele mooie suggestie. Want mijn boek is verschenen. Onder dezelfde titel als deze podcast. Blij Alcoholvrij. In dit boek deel ik nog meer persoonlijke verhalen en ervaringen, inzichten en perspectieven. Om je te helpen je relatie met alcohol duurzaam te veranderen. Niet vanuit wilskracht of door het stellen van nog meer regels. Maar door je te laten zien hoe je het verlangen ernaar kwijt kan raken. Zodat jij uiteindelijk weer vrij kunt kiezen. En de link om het boek te bestellen vind je in de show notes. En ik ben echt altijd benieuwd en geïnteresseerd in wat het je brengt. Deze podcast, maar ook het boek. Want voor jou maak ik dit. Laat je het me weten?